en de heer Van Voort, verlengde schoolstraat 19, zijn weer thuis. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Woensdag is het middag voor gewas en arbeid. De morgendienst om 10:00 zal worden afgestemd op de schoolkinderen en de avonddienst begint om 19:30. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Aanstaande zaterdagavond zijn u en jij weer van harte welkom bij de wekelijkse gebedssamenkomst. De frietactie die het Kompas gisteren gehouden heeft voor het HGW-project voor Pakistan bracht na verdubbeling van de diaconie het mooie bedrag van €800 op. Het Kompas bedankt iedereen voor de gezelligheid en de aanwezigheid. En denk dat een complimentje voor de Kompassers ook al op zijn plaats is om hen ook te bedanken voor de goede organisatie. Voor votum en groet zal dominee Hoornaar een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 116, de versen 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 van Psalm 116. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Op 6 maart is op de leeftijd van 84 jaar overleden Gerrigje van Dodeweert van Baren, gewoondhebbend Aalsmeerstraat 21. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. Voor het aangezicht van God gedenken wij haar die overleden is. En wij herinneren ons de woorden van Jezus die zegt: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. Wij zingen nu Psalm 103, de versen 8 en 9. Deze morgen belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De profeet Jesaja getuigt van de knecht des Heren. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. We vervolgen de dienst en zingen met elkaar Psalm 42, de versen 2, 3 en 5. Thank you. deze zondagmorgen luisteren wij naar de geboden die God ons gegeven heeft. Daar kun je naar luisteren, maar je kunt er ook van zingen. En dat willen we vanmorgen doen. We zingen gezang A, de berijming van de 10 geboden, alle 9 versen. U zult misschien denken van, nou ja, ben ik daarvoor naar de kerk gekomen? Ja, je moet werken. Je moet werken. Maar om alle 9 versen achter elkaar te zingen, dat is een beetje te veel, denk ik. Ik stel voor om het afwisselend te doen. We beginnen met z'n allen. Dan zingen de mannen. Het volgende vers zingen we weer met elkaar. Dan de vrouwen. En dan weer met elkaar. Dus we doen het in afwisseling, in wisselzang. We beginnen met het eerste vers allemaal, tweede vers de mannen, derde weer allemaal en dan het vierde vers allemaal.
Thank you.
bidden wij om de leiding van de Heilige Geest en de opening van het woord. Heere God, dank u wel dat we zo als gemeente van u vanmorgen bij elkaar mogen zijn. En dat wij ons ook verbonden mogen weten met allen die thuis deze dienst meebeleven. Dank u wel dat het zondag is en dat u ons geroepen hebt om te komen naar deze plaats waar u in het bijzonder spreken wilt in de opening van de schrift. Dank dat we er kunnen en mogen zijn als jongeren en ouderen. En dank dat we ook samen de woorden van u hebben uitgezongen. Anders dan anders, maar het komt dan ook weer veel dichter bij ons. Gun door het geloof in Christus krachten om uw geboden te doen. Uit dankbaarheid. En aan dat dankbare leven, daar ontbreekt het meer dan eens aan. U weet dat het leven van elke dag vaak opgeslokt wordt door alle verplichtingen en alles wat op ons afkomt. U weet dat er zo weinig tijd voor u overblijft en dat we zo weinig tijd voor u creëren. En daarom te meer kunnen we ons alleen maar verwonderen dat we er vanmorgen weer mogen zijn. En dat u ons op toonhoogte wilt brengen. De toonhoogte van het geloof. Als we ook op deze lijdenszondag het woord van u mogen openen en erover mogen nadenken. Dan bidden wij, Heilige Geest, dat u de woorden in ons hart schrijft en dat ze ons raken, dat ze ons leven stempelen en dat wij dankbare mensen zullen worden. Mensen die leven van de verwondering en van de genade van u in Christus geopenbaard. Geef ons met elkaar een gezegend uur rond uw woord, hier en in de kindernevendienst. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 74, de versen 18 en 21. Er zijn van die Bijbelgedeelte gemeenten die in de Bijbel staan en die je wel leest, maar waar je eigenlijk verder niks mee doet. Waar je nooit over preekt. Tenminste, zo verging het mij. Een aantal weken geleden mocht ik ergens een themadienst leiden en er was gevraagd om het thema genieten van genoeg te bepreken. En er was gelijk bijgegeven het Bijbelgedeelte waar het over moest gaan. Dat was Prediker 2. Nou, ik heb gezegd, ik zal het proberen. Ik heb het gedaan. En zoals dat zo vaak gaat, als je ergens aan begint, dan smaakt het vaak naar meer. En zo verging het mij met het boek Prediker ook. Tuurlijk, je hebt dat boek Prediker meer dan eens gelezen, maar ik had er zelf alleen in een trouwdienst ooit eens over gepreekt. En bij een begrafenis uit Prediker 12. Verder had ik er nooit over gepreekt. Maar die themadienst was voor mij als het ware het start zijn om verschillende weken achter elkaar met het Bijbelboek Prediker bezig te zijn. En toen kwam de lijdenstijd. En ja, dan denk je, ja, wat moet ik nu? Moet ik nu overstappen op het Nieuwe Testament, op de evangeliën? Maar ook toen werd mij vanuit het boek Prediker aangereikt, nou, dit zou ook kunnen. Prediker zegt, ik zag de tranen van de onderdrukten, maar er was geen trooster. En zo ben ik doorgegaan met Prediker. En deze week was ik beland bij Prediker 9. En dat wil ik vanmorgen op deze vierde Lijdenszondag met u lezen. Hopelijk dat u ook gaat ontdekken dat hier toch ook lijnen lopen naar het Nieuwe Testament, naar onze Here en Heiland. Wij lezen Prediker 9 en daarvan de eerste 10 verzen. Voorzeker, dit alles heb ik ter harte genomen, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren. Namelijk, hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat kent de mens niet, alles ligt voor hem. Eén en hetzelfde overkomt allen als alle anderen, de rechtvaardigen en de goddelozen, de goede en de reine en de onreine, wie offert en wie niet offert, wie goed is, vergaat het net als de zondaar, wie zweert net als wie bevreesd is een eed af te leggen. Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt, dat allen één en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart en daarna gaan ze naar de doden. Want wie nog bij al de levenden mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat ze sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Ze hebben geen deel meer voor eeuwig aan alles wat er onder de zon plaatsvindt. Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding te allen tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt, al de dagen van uw vluchtige leven die hij u gegeven heeft onder de zon. Al uw vluchtige dagen, want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Hier eindigt de lezing van de schrift. U zult zeggen, een heel moeilijk gedeelte, wat moet ik ermee? We hopen dat vanmorgen iets mag oplichten van de boodschap van God, zoals die in het vierde vers klinkt. En die tekst kunt u allemaal onthouden. Een levende hond is beter dan een dode leeuw. En als thema heb ik boven de verkondiging gezet, een hondenleven. Zou je niet verwachten in de kerk, maar het gaat om een hondenleven. Gisteravond zat ik de preek nog weer door te lezen, toen ik hem gemaakt had en te overdenken. En toen bedacht ik me ineens, destijds schreef de inmiddels overleden collega Odi, die in Opheusen stond, een aantal boekjes over dieren in de Bijbel. Hij had daarover gepreekt. En warempel, ook over deze tekst stond een preek. Ik heb hem nog gelezen. Ik vond het heel frappant om dat ook te ontdekken. Wij willen nu ter inleiding op de verkondiging gaan zingen uit Psalm 22, de Lijdenspsalm, de versen 6 en 8. Psalm 146, vers 1 en 3 zingen we direct in aansluiting op de verkondiging. Het leven van een loser, een hondenleven. Gemeente van onze Heer en Heiland Jezus Christus, wie het geschreven heeft, waar het over gaat, dat kan ik niet zeggen. Maar vorige week viel mijn oog erop in een boekwinkel. En van de week bij de voorbereiding van de preek moest ik er weer aan terugdenken. Het kwam bij me boven. Een loser. Iemand die alleen maar tegenslagen lijkt te kennen en die keer op keer verliest. Iemand die niet meer meetelt en die het etiket opgeplakt krijgt van onbruikbaar, sta in de weg. Alleen maar lastig voor zijn omgeving. Een loser. Iemand die wordt uitgespuwd en die als oud roest aan de kant wordt gegooid. Ieder kan ermee doen wat hij wil. Een loser, iemand die met de vinger wordt nagewezen en uitgejouwd. En hij krijgt bovendien een trap na. Het is inderdaad een hondenleven dat hij leidt. Een leven waar geen respect meer voor is en waar ieder blijkbaar mee kan doen wat hij maar wil. Een hondenleven, het staat voor een en al ellende en narigheid. Want ja, als je als een hond behandeld wordt en als je wordt afgeblaft en als je wordt weggetrapt, dan blijft er van enige menselijke waardigheid niets meer over. Als je alleen maar goed bent voor een hondenbestaan en voor een hondenbaan, dan voel je je misbruikt. Een hondenleven, daar hoef je bepaald niet naar te verlangen, want zo aantrekkelijk is dat beslist niet. Het schrikt eerder af dan dat je zegt, ja, ja, dat wil ik ook. Een hondenleven, daar kun je natuurlijk ook door een andere bril naar kijken. Door de bril van een hondenliefhebber. En dan denk je onwillekeurig aan een van de bekende Nederlanders die zich het lot van honden heeft aangetrokken, Martin Gaus. De tv-presentator die zijn liefde voor honden bepaalt niet onder stoelen of banken steekt. Trouwens, hij is de enige niet die dat met honden doet. Er zijn heel wat hondenbezitters die goed voor hun dier zorgen en die hun trouwe viervoeter beslist niet zullen trappen en iets te kort zullen laten komen. Want ja, we weten ook allemaal wel dat er geen dier zo trouw is als een hond. Ze kijken met hun trouwe hondenogen je aan. Zo kijken wij daar tegenaan. En daarom is bij ons een hond ook een huisdier. Bij gezelligheid aan beleefd. Wat aanhankelijk is en trouw. Maar zo werd en wordt daar in de wereld van het oosten bepaald niet tegenaan gekeken. Daar zou niemand het in zijn hoofd halen om een hond in huis te nemen. Een hond was en is voor een oosterling een straatdier. En honden zijn rondzwervende dieren. Je kunt ze ook bestempelen als half wild zonder eigenaar. Ze liggen niet in huis om de eerste de beste die aanbelt af te blaffen en af te schrikken. Nee, ze leven op straat. En doorgaans liggen ze overdag in groepen bij elkaar, slapend in de zon. En als het donker wordt, dan komen ze in actie. Dan trekken ze erop uit om eten te zoeken. Jankend en blaffend trekken ze rond. Ze jagen angst aan. En ze vormen een bedreiging voor de omgeving. Gulzig vallen ze aan op alles wat maar enigszins eetbaar is en wat mensen uit hun huis naar buiten hebben gegooid. Honden, dat waren, zou je kunnen zeggen, dat waren ook de vuilophalers uit de oudheid. Alles wat los en vast zat, dat sleepten ze met zich mee. Maar dan is het natuurlijk ook te begrijpen dat je wel een straatje omging als zo'n troep half wilde honden op je afkwam. Je was je leven niet veilig. En tegen die achtergrond ga ik ook begrijpen wat de liedzanger die van zich laat horen in Psalm 22 zegt. En we hebben het net ook gezongen. Hij laat daar zijn klacht horen. Honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Dat geeft wel aan dat je bij honden beslist niet moet denken aan dieren die je kunt vertroetelen. Eerder aan dieren die een bedreiging vormen. En zo wordt de componist die onder woorden gebracht heeft wat hem allemaal overkomt, in het nauw gedreven door honden die het op zijn leven hebben gemunt. En je hoort erin hoe zwaar en hoe smartelijk het lijden is dat hij ondergaat. Maar ja, als wij dat zingen, tenminste ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar bij mij wel. Als je dat zingt, dan hoor ik in dat lijdenslied nog veel meer. Het is een lied met een dubbele bodem. Want als ik die woorden zing, dan hoor ik als het ware de klacht van mijn Heere en Heiland. Die wordt belaagd door een troep wilde honden die hem aanvallen en die hem van het leven willen beroven. Die hem willen verscheuren. Nee, voor honden had men in het Oude Oosten geen goed woord over. Straatdieren zijn het die voor overlast zorgen. En je moet ze van je afslaan en je moet ze een trap geven. Vuile, stinkende zwerfdieren zijn het. Ze staan dus niet bepaald hoog aangeschreven. En ze kunnen ook absoluut niet rekenen op de liefdevolle aandacht en verzorging. De overlevingskansen die ze hebben, daar moeten ze zelf hard voor knokken. En toch zegt Prediker vanmorgen, een levende hond is beter dan een dode leeuw. Een wonderlijke uitspraak die zomaar plotseling uit de lucht lijkt te komen vallen. Nou ja, dat kom je bij Prediker wel vaker tegen. Hij behoort dan weliswaar tot de kring van de wijzen. En de boekrol die hij ons heeft nagelaten mag dan gerekend worden tot de wijsheidsliteratuur. Het is naar onze beleving toch niet allemaal even wijs wat je uit zijn mond hoort. Hoe haalt hij het in zijn hoofd om een levende hond te vergelijken met een dode leeuw? Want een leeuw wordt gezien als de koning van het dierenrijk, nog altijd. En mensen en dieren hebben allemaal ontzag voor een leeuw. Als een leeuw van zich laat horen, gaat het je door merg en been. En was het die boerenprofeet, die man van het platteland, Amos niet, die zijn bekend geworden woorden sprak: de leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? In vergelijking met zo'n brullende leeuw was zo'n zwerfhond eigenlijk niks. En toch, zegt Prediker, is een levende hond beter dan een dode leeuw. Want ja, laten we eerlijk zijn, voor zo'n dode leeuw hoef je niet bang meer te zijn. Die kan niks meer beginnen. Die ligt machteloos ter aarde. O ja, zo'n leeuw kan nog wel imponerend zijn. Zo'n dood dier dat zoveel macht en kracht gehad heeft, dat kan indrukwekkend zijn om het roerloos te zien liggen, maar meer dan imponerend en indrukwekkend is het toch niet. Een levende hond is daarmee vergeleken nog altijd beter af. Ja, logisch zeg je. Je hoeft toch niet bepaald over veel wijsheid te beschikken om zo'n opmerking te kunnen maken, is niet? Het is toch niet anders dan constatering van een feit. Maar ja, u zult natuurlijk wel begrijpen dat het niet voor niets is dat Prediker deze opmerking maakt. U moet weten dat hij in zijn boekrol verslag doet van onderzoek dat hij heeft verricht. Het leven en alles wat daarmee samenhangt. Hij heeft er diepgaand over nagedacht en hij heeft er grondig onderzoek naar verricht. En Prediker heeft analyses gemaakt, scherper en diepgravender dan wat ons geboden wordt door de analisten van allerlei onderzoekbureaus. De enige conclusie die Prediker op grond van al zijn onderzoeken kan trekken luidt: God is aan het werk. En heel het leven met zijn ups en zijn downs, met zijn vragen en zijn twijfel, je kunt het onmogelijk als mens verklaren en berekenen. Je kunt alleen maar belijden: het is alles in Gods hand. En alle dingen in het leven ontvangen we ook uit Gods hand. Wij kunnen daar niet over beschikken. En wij kunnen daar ook niet onze vinger achter krijgen. Allen overkomt één en hetzelfde, zegt Prediker. En wij gaan allen naar de doden. En daar is geen sprake meer van rangen en standen. Daar is de een niet meer dan de ander. Al wordt dat onderscheid op begraafplaatsen nog wel eens aangebracht. Maar het ene graf met het monument erop mag dan misschien voor de buitenwacht mooier en indrukwekkender lijken. Het is uiteindelijk allemaal schijn. Eigenlijk, gemeente, eigenlijk zou je juist op begraafplaatsen allemaal dezelfde graven moeten hebben, met dezelfde eenvoudige steen erop, of liever gezegd nog een kruis. Ten teken dat de dood geen onderscheid maakt. De dood is voor allen gelijk. Je kunt je niet meer laten gelden, al wordt er wel eens gezegd, ze regeren nog over hun graf heen. Maar in de dood kun je geen macht meer uitoefenen. Je kunt helemaal niets meer. Alles, hoe mooi, hoe schoon ook, het vergaat. Men kent, zongen we dat niet, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. De dood nivelleert alles. En de Prediker zegt: de doden weten helemaal niets. Ze hebben ook geen loon meer en hun nagedachtenis is vergeten. Hij legt dus sterke nadruk op leven in het aangezicht van de dood. En ja, dat weten we allemaal wel. We zijn mensen die onderweg zijn naar het eindstation. Maar nu moet u niet gaan denken, gemeente, dat Prediker iemand is die een pessimist is en een zwartkijker. Iemand die altijd en overal maar loopt te somberen en die zijn hoofd laat hangen. Als wij het woord Prediker horen, dan denken wij meestal op die manier aan hem, hè? Tenminste, ik ga mezelf maar na Prediker en denk: oh, nou ja, we hebben die zwartkijker weer. En de woorden waar hij zijn boekrol mee begint en die keer op keer herhaald worden, lijken dat ook alleen maar te onderstrepen, hè? Want die woorden die zijn ons vertrouwd. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, zegt de Prediker. Of zoals de herziene Statenvertaling het zegt, een en al vluchtigheid. Alles is even vluchtig. En de nieuwe Bijbelvertaling verwoordt het weer anders: lucht en leegte. Alles is leegte. Nou ja, als je dat op je door laat dringen, dan word je daar bepaald niet vrolijk van. En toch, wie nou mocht denken dat Prediker iemand is die met gebogen hoofd en al klagen door het leven gaat, terwijl telkens de dreiging van de dood een stempel op het leven zet, die vergist zich. Want juist deze man weet ook wat genieten is. En in die context gebruikt hij vanmorgen ook de woorden die vermoedelijk een spreekwoord zijn: een levende hond is beter dan een dode leeuw. Immers, voor een levende hond is er nog hoop. Dat kun je van een dode leeuw die misschien sterk en afschrikwekkend geweest is en die heel wat prooien heeft verslonden, uiteindelijk niet zeggen. Een dode leeuw kan niks meer, vormt geen bedreiging meer. Maar voor een levende hond, daar is te allen tijde nog hoop voor. Wij zeggen toch ook vaak tegen elkaar, ja, joh, zolang er leven is, is er hoop. En daar bedoelen wij dan meestal mee, dat we de moed niet moeten laten zakken en dat we het nooit moeten opgeven. We moeten volhouden en doorgaan. Een levende hond is beter dan een dode leeuw. Je kunt misschien een hondenleven hebben en je kunt op alle mogelijke manieren geslagen zijn en geslagen worden. Feit is wel dat je nog leeft. Leeft op de adem van Gods stem. En dat betekent dat je nog niet bent afgeschreven, dat je nog meetelt, dat je nog volop kansen en mogelijkheden hebt. Je mag dan misschien een hond zijn en je mag dan het stempel opgedrukt hebben gekregen van vuil en vies, zondig en onrein. Je leeft, een levende hond. Was het Goliath niet? Die goddeloze Filistijn die bralde en brulde tegen David, toen David met een slinger en een steen hem tegemoet trad. Ben ik een hond dat je met stokken naar me toe komt? Hij voelde zich diep vernederd en gekwetst. En David op zijn beurt die zegt tegen Saul: achter wie is de koning van Israël aangetrokken? Achter wie jaagt u na? Achter een dode hond? Achter een enkele vlo? En David wil ermee zeggen, ben ik in uw visie dan niet meer? En behandelt u mij zo als iemand die niet meer meetelt en die geen toekomst meer heeft? Een hond. Wij zeggen wel eens, een hond die laat je nog niet op de stoep staan. Die laat je binnen, die geeft je te drinken. Mag ik nog een voorbeeld noemen? Mephibozet. Kent u hem? Nou, Mephibozet was de verlamde zoon van Jonathan. En Mephibozet mag gast zijn aan tafel bij koning David. En daar kan hij zich alleen maar over verwonderen. En hij buigt zich en zegt, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Honden. Dat was de benaming waarmee in en door Israël de koyim, de heidenen, ook werden aangeduid. En daarmee werd eigenlijk duidelijk gemaakt, jullie horen er niet bij, jullie zijn niet meer dan uitschot waar geen toekomst voor is. En dan denk ik aan de Canaanese vrouw, die dat zo heel goed begrepen had. Toen zij naar Jezus toe ging, en toen ze op een vrij botte manier op de plek werd gezet. Het is niet betamelijk, zegt Jezus, het brood van de kinderen te nemen en aan de honden voor te werpen. Met andere woorden, je bent een hond. Maar die vrouw liet zich niet afschepen en wegsturen. Ze hield vol. Ja, heren, dat is zo. Ik ben een hond. Ik sta er buiten en ik kan geen enkel recht laten gelden. Maar de honden eten toch ook van de kruimels die van de tafel vallen. En dan zegt Jezus, vrouw, groot is uw geloof. Er is inderdaad hoop voor levende honden. Er is hoop voor mensen die als een hond behandeld worden, afgesnauwd en afgeblaft, vernederd en vertrapt. Mensen die een hondenleven leiden. Niet om aan te zien, zo vernederend en zo pijnlijk. En ze zijn er meer dan je denkt en meer dan wenselijk is. Je komt ze tegen in alle lagen van de bevolking. Mensen die altijd in de hoek zitten waar de slagen vallen. Mensen die het gevoel hebben, ik ben blijkbaar niet waard dat ik leef. Ik hoor nergens bij. Ik word overal buitengesloten. Er is niemand die ook maar iets om me geeft en die het voor me opneemt, die voor me opkomt. Een hondenleven. We hoeven elkaar niet te zeggen hoe onmenselijk dat is. En hoe dat niets anders is dan een klap in het gezicht van hem die ons in het aanzijn heeft geroepen. Want ook al is in de gebrokenheid van het bestaan ten gevolge van de zonde de ene mens voor de andere mens een wolf, dat is niet Gods bedoeling. En dat pikt God ook niet. Hij heeft midden in dat hondenbestaan en midden in die verlorenheid werkelijk actie ondernomen. Hij heeft er een kruis geplant. Het kruis van hem, de zoon van zijn liefde. Die van het begin tot aan het einde van zijn leven op aarde. Ja, je kunt toch zeggen als een hond werd behandeld. Hij werd zelf belaagd door honden die geen ander doel hadden dan hem uit de weg te ruimen. Alle machten en krachten van de hel hebben zich tegen hem gemobiliseerd. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Een hondenleven. Zo zou ik vanmorgen het leven van Jezus willen bestempelen. Hij moet zwerven op de aarde en vindt nergens onderdak. Hij hangt als een uitgestotene tussen hemel en aarde. Hij wordt bespuwd en bespot, gegeeseld en geslagen. Een teken van verachting. Een teken van we moeten je niet. Je bent niet meer dan een hond. Terwijl hij nota bene is, de leeuw uit Juda's stam. Sterk en machtig is hij. Maar deze leeuw legt geheel vrijwillig zijn leven af. Hij laat zich als een hond behandelen. Hij laat zich doodmartelen. Dat is het onuitsprekelijk wonder. De rechter zelf gaat aan het recht ten onder. Breed geding. Wie kan geheel doorgronden de vloek der zonde? God is rechtvaardig. Ja, een God der wraak. En hij is liefde. Hij wil zalig maken. Zie hier de schalen die ten vollen wegen en vloek en zegen. En weet u, gemeente, dat is voor ons kleine mensenverstand niet te bevatten. Dat kunnen wij niet rondkrijgen, daar kunnen we de vinger niet achter krijgen. En dat is nou ook wat Prediker ontdekt heeft. En hij getuigt ervan door het geloof dat alles in Gods hand gelegen is. En dat alles ook vanuit die hand van God ons toevalt, geschonken wordt. En zo is er voor een levende hond nog altijd hoop en verwachting. Je hoeft je beslist niet mooier voor te doen dan je bent. Je hoeft je niet op te poetsen. Je hoeft niet boven je stand te leven. Een levende hond, dat is een mens zonder enige pretentie. Verachtelijk, jankend van ellende. Maar er is werkelijk hoop. Jezus onze enige hoop. Door zijn kruis mag ik weten dat mijn leven werkelijk toekomst heeft. Honden mogen eten van de kruimels. Daar ben je al blij mee. En daar heb je genoeg aan. Maar je krijgt meer. Je krijgt veel meer. Hoor maar wat Jezus zegt. Ik ben het brood des levens. Er zijn niet slechts kruimels. Nee, er is brood voor honden. Een levende hond is beter dan een dode leeuw. En dat maakt zelfs een hondenleven tot één groot feest. Een van onze zoons heeft een hondje. En wij moeten nog wel eens oppassen. Al heb je dan geen kleinkinderen, dan mag je op de hond passen. Maar als je dan alleen maar het woord worst noemt, hè? Nou ja, dan begint hij te kwispelen en dan, nou, dan wordt hij helemaal gek. Dan komt hij naar je toe. Dan is het eigenlijk één groot feest. Stukje worst. Zelfs een hondenleven is één groot feest. En daar mogen we beslist niet aan voorbij gaan. Prediker roept uit in dat hondenleven uiteindelijk niet op om maar te gaan jeremiëren en te somberen. Van ja, je bent maar een zwerfhond. Nee, hij roept juist op om met volle teugen te genieten. Niet alleen van allerlei bijzondere dingen, maar van die schijnbaar gewone alledaagse dingen als eten en drinken. Genieten van je vrouw, genieten van je man, genieten van je kinderen, genieten van je werk. En ja, zegt prediker, doe dat nou niet zo af en toe eens een keer. Als je misschien wat goed te maken hebt met je vrouw. Maar doe dat te allen tijden. Precies hetzelfde wat broeder Paulus later zal schrijven aan de gemeente van Filippi. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Laat heel je leven vol zijn van de vreugde die God je geeft. Iemand zei eens, ga door het leven alsof je permanent op een feest bent. Een prediker vertaalt dat eigenlijk zo, die zegt, laat je kleding ten alle tijde wit zijn. Wit van de reinheid, wit van het feest, wit van de verzoening. En laat op je hoofd geen olie ontbreken van de toewijding van de Heilige Geest. Nou ja, zeggen, is dat niet al te uitbundig? Verlies je daarmee niet uit het oog dat je leven meer dan eens een hondenbestaan is? Nee, dat is toch juist het evangelie van het lijden waar wij van mogen leven. Er is alle reden om feest te vieren. Want in dat hondenbestaan heeft het kruis gestaan van Christus. Teken van verzoening en vergeving. Teken van hoop en verwachting. Teken dat we feestgangers zijn op weg naar de bruiloft van het Lam. Welk een vreugde zal het dan wezen, straks vereend te zijn met Hem. In die stad met paarlenpoorten in het Nieuw Jeruzalem. Want daar zal ik mijn Heer ontmoeten. En luisteren naar zijn liefdesstem. Daar geen rouw meer. En geen tranen in het Nieuw Jeruzalem. Een hondenleven hier op aarde. Maar een leven in zijn heerlijkheid, in zijn gloria. Dat wordt me vanaf het kruis door Jezus verkondigd. Met mij in het paradijs. Wat zal dat zalig zijn. Dat is toch reden genoeg om nu al uit te jubelen. En bij voorbaat te allen tijden het loflied te laten horen. In het kruis zal ik eeuwig roemen. Dat is pas leven. Ja, leven tot in eeuwigheid. Glorie aan het Lam. Amen. Laten wij bidden. Dank u wel, machtige God, dat u wil de honden die wij van huis uit zijn, wilt temmen, zodat we zo mak worden als een lam, en zodat we aan het Lam Christus genoeg hebben. Dank voor het evangelie van zijn kruis. Dank dat wij erbij mogen horen en dat er hoop is. Wij bidden voor de gebrokenheid van uw wereld, waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. En waar wij met elkaar blijkbaar toch geen oplossing voor kunnen bieden. Wij bidden voor allen die verantwoording dragen en die leiding geven. De machtige leiders tegen wie we opkijken, maar die ook slechts in uw hand een werktuig zijn. Wilt u ze gebruiken tot heling, tot het tot stand brengen van vrede? Wij bidden voor broeders en zusters die vanwege de naam van u een hondenleven leiden en zwerven moeten. Doe ze zich vastklemmen aan de wetenschap dat ze nochtans in uw hand zijn. Wij bidden voor allen die met ziekte en zorg te kampen hebben, waarvan de namen zijn genoemd, ook vanuit de gemeente, maar misschien ook wel vele anderen wie namen niet zijn genoemd, maar die wel tobben van dag tot dag. Ontferm u ook over hen. Wees bij hen en doe hen ervaren dat uw wonden, Heere Jezus, werkelijk genezing bieden. Dat bidden wij ook als er sprake is van rouw en verdriet. Laat over de open graven heen de blik geslagen worden op uw toekomst, waar u alles zult zijn en in allen. En waar dood en verderf voor eeuwig zijn overwonnen. Dank dat u ons ontmoeten wilde. En dat u ons de rust van deze dag geeft. Breng uw gemeente ook vanavond weer bijeen. Hier en wereldwijd. En laat uw rijk van vrede en gerechtigheid komen. Maranatha. Amen. U mag uw gave geven en wij zingen daarna ons slotlied, Psalm 68, vers 10.
dan is de zegen van de Heer onze God. En gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.